Yes, het is weer maandag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Roer Om podcast. Ik ben Tineke en ik ben Roer Om expert voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, twijfelen of dit vak nog wel bij hun past, op een kruispunt staan in hun leven en daarom stiekem overwegen om het roer om te gooien naar een nieuw hoofdstuk, misschien wel buiten de medische sector, waarin je op alle vlakken van je leven doet, waar jouw vuur van gaat branden, zodat je 's ochtends niet kan wachten om uit je bed te stappen. En ja, ik had het in de vorige aflevering al genoemd. Ik ga het vandaag hebben over hoe ik mijzelf na 8 jaar chronische pijn, de stempel chronische pijnpatiënt, bevrijd heb, genezen heb, hoe je het wil noemen, van deze diagnose. En voordat ik mijn verhaal hierover ga delen, wil ik even een kleine disclaimer invoegen, want ik deel dit verhaal niet om tegen mensen met chronische klachten te zeggen van er is altijd een oplossing voor. Ik deel dit verhaal puur om mijn ervaring te delen en je te laten zien dat het soms zo kan zijn dat er toch meer mogelijk is dan dat jou wordt verteld door artsen of door behandelaars of noem het maar op. Ik heb ook heel vaak gehoord van joh, je moet ermee leren leven. Het zit tussen je oren. En ja, uiteindelijk bleek er toch voor mij een oplossing te zijn. Maar nogmaals, dit is mijn verhaal en ik wil hiermee niet het signaal afgeven dat het altijd te fixen is. Ik wil je inspireren door je te laten zien dat het soms zo kan zijn dat je meer invloed hebt op je klachten dan dat je misschien van tevoren denkt. Nou, en om dus mijzelf te bevrijden, te genezen van van de pijnklachten, heb ik 2 cruciale dingen gedaan en die ga ik vandaag met je delen. En ja, het verhaal begint allemaal ongeveer 8 jaar geleden toen ik zwanger was van mijn dochter. Mijn dochter is nu 7 jaar, 7,5. En mijn zwangerschap ging op zich de eerste weken best prima. Maar ik werd al snel misselijk en vermoeid. En op een gegeven moment kwam daarbij een week of 16, 17 kwamen daar rug- en bekkenklachten bij. Nou, op zich nog niks geks aan de hand, want er zijn natuurlijk wel meer vrouwen die dat hebben. Maar bij mij begon het al snel wel vrij heftige vormen aan te nemen. Dat wil zeggen dat ik veel pijn had, eigenlijk niet kon staan, niet kon zitten, niet kon lopen. Mijn werk uitvoeren was dus ook super lastig, maar ik zat in die tijd midden in de huisartsopleiding. En ja, voor mijn gevoel kon ik niet stoppen, dus ik moest gewoon door. Dus ik ben doorgebloederd en doorgebloederd, totdat ik bij een week of 24 in slaap viel op het bureau tijdens mijn verpleeghuisstage. En dat was wel het moment dat ik dacht van, oké, Tineke, volgens mij gaat hier iets niet goed. Het is denk ik tijd om te gaan stoppen en eens even naar de huisarts te gaan. Nou ja, en toen was al snel de boodschap van, ja, jouw lichaam is gewoon helemaal op. Je moet stoppen, anders dan komt het niet goed met jouw zwangerschap. Dus ik ben toen vanaf een week of 22 thuis komen te zitten tot het einde van de bevalling. En toen dacht ik nog van, deze klachten horen erbij. Ja, ik ben misschien wat te lang doorgelopen, maar ja, er zijn meer mensen die dit hebben. En over het algemeen is het zo dat de klachten na de bevalling weer opknappen. En dus daar heb ik me aan vastgehouden. En ik heb de zwangerschap uitgezeten, want het was wel echt heel zwaar, moet ik zeggen. Ik kon echt helemaal niks, dus het was echt wel de weken aftellen. Uiteindelijk ben ik bij 39 weken ingeleid en is mijn dochter via spoedkeizersnee geboren. Omdat ze in sterrenkijkerhouding lag, volgens mij noem je dat zo. En daar kom ik straks nog even op terug. Want dat is achteraf is dat een moment geweest waarop het een en ander is misgegaan in mijn lijf. Maar dat wist niemand. Zij is geboren en in de weken daarna was ik natuurlijk heel erg gericht op mijn lijf. Dat ik dacht van oké, ik ben bevallen. Hè, nu moet het moment zijn dat ik weer ga voelen dat ik ga opknappen. En natuurlijk had ik wel bedacht van volgens mij heb ik wel wat heftige klachten dan gemiddeld. Dus ik ga er wel van uit dat ik nog een tijdje misschien moet revalideren met een fysiotherapeut of oefeningen doen, noem het maar op. Maar ik was wel heel erg gefocust omdat ik dacht van mijn banden gaan nu weer, die hormonen gaan uit mijn lijf, die banden worden weer sterker en nu ga ik ook minder klachten krijgen. Ja, en dat gebeurde helaas niet en dat had best wel gevolgen, want ik kon in het begin ook echt niet goed voor mijn dochter zorgen. Dus gelukkig had ik veel hulp natuurlijk van mijn man, maar ook van mijn familie. Omdat ik gewoon zelf nog steeds niet, eigenlijk kon ik niet lang zitten, ik kon zeker niet staan, lopen kon ik eigenlijk ook niet. En het enige wat ik eigenlijk kon was op mijn zij liggen. En dat was dan ook de boodschap die ik had meegekregen van het enige manier om je bekken te ontlasten is om op je zij te gaan liggen. Nou, en ook dit is iets heel cruciaals geweest als ik terugkijk in mijn herstel van de bekkenklachten. Omdat dat, als je pijn hebt, dan ga je alles in je opzuigen wat je eraan kunt doen om die pijn te voorkomen. En voor mij was de boodschap, liggen is de enige manier om pijnvrij te zijn, is er zo diep bij mij ingeprent op dat moment, dat eigenlijk dat liggen jaren en jarenlang mijn leven beïnvloed heeft. Maar daar kom ik dus zo nog even op terug. Maar goed, ja, ik ging dus verder en nou, op een gegeven moment dacht ik wel van, nou, volgens mij knapt het niet op. En ik heb toen nog wel geprobeerd, ik denk ongeveer toen mijn dochter een maand of 8 was, om weer opnieuw terug in te stromen in de huisartsopleiding. Want je mag niet langer dan een jaar ertussenuit zijn, anders dan moet je weer helemaal van vooraf aan beginnen. En toen dacht ik, ja, ik wil het toch in ieder geval geprobeerd hebben. Ja, misschien wel tegen beter weten in hoor. Want als ik echt goed naar mijn lijf had gekeken in die tijd, dan had ik wel geweten dat ik natuurlijk helemaal niet kon werken. Maar ja, ik was ook wel een wandelend hoofd in die tijd. Oftewel, ik leefde gewoon op ratio en wat mijn lichaam aangaf aan signalen, ja, daar had ik eigenlijk niet zoveel boodschap aan. Ik dacht alleen maar, ja, ik moet die opleiding afmaken. Ik wil een goed salaris voor mijn dochter en ik ben haar dat verplicht. Dus ik moet dat gewoon proberen. Nou, met heel veel hang- en wurgwerk heb ik dat toen voor elkaar gekregen, tot ik uiteindelijk weer stage liep in een verpleeghuis. Omdat ik die stage natuurlijk moest inhalen. En ja, daar weet ik nog dat ze speciale kamertjes hadden, waar zeg maar mensen die nachtdienst hadden gehad, er lagen matrassen op de grond. En als je dan nachtdienst had gehad, dan kon je daar eerst nog even slapen voordat je weer in de auto terug naar huis ging. Nou, en ik had bij aanvang van die stage al aangegeven van ja, het enige manier om mijn bekken te ontlasten is door te liggen. Dus ik had mijn leven op dat punt ook helemaal ingericht met ja, heel veel liggen op de dag. De hele tijd, dan ging ik wat doen en dan ging ik weer liggen. Ik ging wat doen, dan ging ik weer liggen. Als we ergens naartoe gingen met de auto, dan lag ik op de achterbank op mijn zij. Ik had een constructie bedacht, zodat de gordel nog vast kon. Maar ik lag op de achterbank. Als we ergens naartoe gingen, een dagje weg, dan ging er altijd een kussen mee. Als er ergens een picknickbank stond, dan lag ik op de picknickbank. Of ik ging in het gras liggen. Of noem het maar op. Ik heb echt mijn hele leven toen ingericht op basis van zoveel mogelijk liggen. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet goed, maar ja, daar kom ik straks nog even op. Maar, dus toen ik dus begon bij die verpleeghuisstage, toen had ik dus ook gezegd van ja, ik moet af en toe kunnen liggen. Dus ze hadden mij de sleutel van dat kamertje gegeven. En dan kon ik dus tussendoor, hè, om het werken weer op te bouwen, kon ik tussendoor dus eventjes die ligpauzes nemen. Ja, totdat ik dus weer in slaap viel en dit keer niet met mijn hoofd op het bureau, maar op dat matras. En dus werd gewekt door iemand van, joh, waar blijf je? Nou, dat was dus de tweede keer dat ik totaal niet naar de grenzen van mijn lijf had geluisterd en weer helemaal opgebrand was. Nou, en toen was ik wel echt dat ik dacht van, jeetje, nu mijn huisartsopleiding is weg. Ja, ik kan gewoon dus ook niet werken. Wat moet ik nu? Nou, toen ben ik uiteindelijk opgenomen in een revalidatiekliniek voor een aantal maanden. Omdat ja, mij dus uiteindelijk de boodschap werd verteld. Ik ben in die tijd bij heel veel ja, artsen geweest. Nou, noem het maar op. Ik ben overal geweest waar ik maar kon wezen. En uiteindelijk was toch steeds de boodschap, ja, helaas, jij behoort tot dat kleine percentage bij wie deze klachten niet gaat opknappen. Jij zal dit de rest van je leven hebben. Je moet ermee leren leven. En ja, dat was natuurlijk super heftig. Maar ik dacht wel van, nou ja, prima, mee leren leven. Dan gaan we gewoon die afslag nemen. We gaan dus niet meer voor herstel, maar we gaan proberen om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Dus ik ben toen opgenomen in ja, voor pijnrevalidatie. Dus dat gaat ook echt niet over herstel. Je mag het daar ook echt niet over fysieke dingen hebben. Het gaat eigenlijk echt over hoe je ermee omgaat. Dus ja, je leert gewoon om te doseren in het leven. Ik moest daar dus ook leren om minder te gaan liggen, omdat dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed is voor je lijf. Ja, dus daar ben ik opgenomen geweest. Het was een heftige tijd, want ja, toen kon ik natuurlijk weer niet voor mijn dochter zorgen. Ik was echt, ja, ik was er gewoon letterlijk niet. Ik mocht in die weekenden wel naar huis, maar door de week was ik gewoon weg. Dus ja, Oda, mijn man die dat toen allemaal heeft opgevangen. Echt, en natuurlijk allemaal andere mensen die ons toen geholpen hebben. Maar goed, we dachten ook allemaal van, nou weet je, dit is met goede doel. We gaan voor deze opname en daarna dan gaan we gewoon, dan komt het goed. Niet in die zin van, dan ben ik genezen, maar wel van, nou, hè, dan weet ik hoe ik ermee om moet gaan. Dan kan ik gewoon weer participeren in het leven. Nou, en daar kwam ik dus vandaan en vol goede moed. En al snel ging het weer bergafwaarts. En ja, ik had in al die tijd wel altijd zo'n gevoel gehad dat ik dacht van, ja, mensen zeggen wel steeds dat er niks met mij aan de hand is. Maar ik had ergens het gevoel dat het wel zo was. Dat er toch iets fysieks met mij aan de hand was. Dat kon ik niet kwijtraken, die gedachte. Maar goed, ik kon er ook niks mee, want ik had me al overal laten testen en doen. En ja, niemand kon wat vinden. Dus, maar toen ik dus, nadat ik dus had leren omgaan met de klachten, ja, dan verwacht je dus eigenlijk dat je gewoon vanaf dat punt bijvoorbeeld, ik ging bijvoorbeeld opbouwen met zwemmen, opbouwen met sporten in de sportschool, opbouwen met wandelen. dat moet in principe gewoon kunnen als jouw fysiek niet zoveel mankeert of niks mankeert. Nou ja, maar dat lukte dus niet. Dus ik kreeg toch weer een terugval. Dus ja, dat was natuurlijk super heftig. Maar uiteindelijk ben ik toen, als een geluk bij een ongeluk, kwam ik toen bij een fietsenwinkel omdat ik een zadel ging opmeten. Ik had op dat punt nog niet kunnen fietsen met mijn dochter, maar ik wilde dat toch heel graag doen. En ja, ik had wel een hele mooie fiets, maar dat zadel deed te veel pijn. Dus ik wilde een speciaal op maat gemaakt zadel. Dus ik ging daarvoor naar de fietsenwinkel en dan moest ik op een soort van spijkerbed gaan zitten met een carbonpapiertje erop. En dan konden ze zeg maar zien wat de afdruk was van mijn zitbotten op dat papiertje. Nou, dus ik heb dat gedaan en ik kom van die stoel af en die mevrouw van die fietsenwinkel die zegt, ja, dit heb ik nog nooit gezien, klopt dit wel? Nou, dus ik en toen zag ik dus dat mijn linker zitbot, die stond helemaal naar voren en mijn rechter zitbot stond helemaal naar achter. En dat was het eerste moment dat ik dacht van, ja, zie je nou wel dat er iets niet klopt? Want ja, wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat je bekken gewoon hartstikke scheef staat. En tot dat punt had nog helemaal niemand dat tegen mij gezegd. Ik was echt bij bekkenfysio's geweest, een arts die gespecialiseerd is in bekkeninstabiliteit, noem het maar op. Maar niemand had dat geconstateerd. Nou, ik ben toen via mijn huisarts bij een MSK-arts terechtgekomen in Sneek. En daar heb ik alles laten checken. En inderdaad, mijn bekken bleken helemaal scheef en verdraaid te staan. Maar daardoor dus ook mijn wervelkolom. Dus mijn wervelkolom stond op 8 punten, stonden de wervels scheef. Die stonden er niet meer goed in. Dus ja, dat was wel voor mij de eerste keer dat ik dacht van jeetje, ja, er is dus wel echt iets fysiek aan de hand. En of dit de oplossing gaat zijn voor mijn klachten, dat wist ik natuurlijk niet. Dat kon die arts me ook niet garanderen. Maar ik dacht, ja, ik wil in ieder geval dit behandeltraject aangaan om de boel weer recht te laten zetten. En dan eens kijken hoe het met me gaat. Dus ik was vol goede hoop. Ik dacht, nou ja, dan is misschien toch nog kans dat ik er vanaf kom als alles weer recht staat. Nou, ik ben daar jaren en jaren geweest en dat ging ook goed. Hè. Elke keer werd het rechtgezet, maar toch bleven mijn klachten steeds weer terugkomen. En uiteindelijk was het ook wel duidelijk waarom mijn klachten steeds terugkwamen. Want ja, de wervels bleven niet op hun plek. Het bekken bleef niet op hun plek. Dus hij kon het wel rechtzetten, maar toch schoot het ook weer terug. En op een gegeven moment, toen ik daar al een aantal jaar was, kwam ik op het punt dat ik dacht, ja, ik kan hier nu nog 100 keer heen gaan en de boel recht laten zetten, maar het verschuift toch elke keer weer. En ik was in die tijd druk bezig, ook met soul searching en naar mezelf op zoek. En dit is het eerste cruciale punt wat er gebeurd is. Dat is namelijk dat ik ben naar mijn intuïtie gaan luisteren. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar ik had al heel lang, voor mij is mijn intuïtie een klein stemmetje op de achtergrond, die je steeds iets probeert te vertellen. Maar als je er niet naar luistert, ja, dan ga je gewoon door met je ding. Dus ik ging gewoon door met die behandelingen bij deze arts. Maar ja, mijn intuïtie zei me steeds dat er nog een ander centrum was in Drachten, ook in Friesland. Ook een MSK-arts, maar die heeft ook speciale apparatuur om je spieren door te meten. Nou ja, dit klinkt misschien heel vaag, maar voor mij was dit life-changing. Want op een dag schoot het me opeens door me heen dat ik dacht, ik moet naar Drachten. In Sneek, hier, dit is niet de oplossing voor mij. Ik ga hier niet nog meer geld in pompen en aandacht aan besteden. Dit is een cirkeltjesdraai. Ik moet naar Drachten. En ik had geen idee waarom, maar het was een ingeving. En omdat ik dus in die tijd heel veel aan het leren was ook over intuïtie en hoe dat klinkt en hoe ik dat kon toepassen in mijn leven, dacht ik, oh, dit is mijn intuïtie die tot me spreekt. Dit is wat ik moet doen. Dus ik ben naar die website gegaan van die kliniek in Drachten. En dat was voor het eerst dat ik dacht, ja, dit gaat over mij. Dit is mijn probleem. Want wat stond daar op die website? Dat het soms kan gebeuren dat bepaalde kleine spiertjes die om je wervelkolom heen zitten en om je bek heen zitten om de boel op zijn plek te houden. Dus niet je grote spiergroepen waarmee je beweegt, maar kleine spiertjes die de boel op zijn plek moeten houden. Dat die soms verlamd kunnen zijn of minder goed functioneren, waardoor je wervels of je bekken steeds van plek verschuiven. En dat het daarom dus ook niet mogelijk is om je leven op te bouwen, omdat je grote spiergroepen het op de plek houden van de wervels overneemt van die kleine spiergroepen. Maar die grote spiergroepen zijn daar niet voor bedoeld. Die verzuren te snel. Dus dat maakte ook dat ik zoveel schommelingen ervaarde in mijn herstel. En dat was het moment dat ik dacht, ja, dit is het. Dit gaat over mij. Dus ik ben naar die kliniek gegaan. Nou, dat is nu, dat was in februari vorig jaar. Dus nog helemaal niet zo lang geleden. Ik ben daar op die apparatuur gegaan en toen kreeg ik weer bevestiging van ja, er is echt meer aan de hand. Want wat bleek, waarschijnlijk doordat mijn dochter in de sterrenkijkerhouding heeft gelegen tijdens de bevalling, Is er zoveel druk opgeoefend op mijn onderrug dat die spieren die daar de boel op zijn plek moeten houden verlamd zijn geraakt. Ik moest daar namelijk op een bepaalde, apparatuur zitten waarbij al je grote spiergroepen worden vastgezet. Dan word je helemaal in banden getrokken eigenlijk. En dan moet je hele subtiele bewegingen gaan maken en dan de enige spieren die je nog kan gebruiken om die beweging te maken is met die kleine spiergroepen. En daarmee kan je dus testen of die nog wel functioneren. Ja, en toen bleek dus dat ik op het moment dat ik iets moest wegduwen met die onderrug, ja, ik zei tegen hem, ja, ik duw, maar er gebeurt niks. En toen zei hij, nee, dan hebben we dus nu het antwoord gevonden. Want dat betekent dus dat het lijntje tussen je brein die spieren aanstuurt, ja, daar is iets mis, dat functioneert niet meer. Nou, toen ben ik dus een traject ingegaan waarbij ik die spieren weer hersteld heb. En dat is een pittig traject geweest, maar dat heb ik eind vorig jaar afgerond. En ja, het hielp. Het helpt nog steeds. Ik ben hersteld. Fysiek was er vanaf toen niks meer met mij aan de hand. Dus ja, na al die jaren had ik het gevoel van yes, ik heb een oorzaak gevonden. Ik heb die oorzaak nu aangepakt. Want het gevolg doordat ik die trainingen ging doen was ook dat die wervels in dat bekken nu eindelijk op hun plek bleven staan. En niet meer steeds terugschoten in hun oude houding. Omdat die spieren die hun op hun plek moesten houden het weer deden. Maar mijn pijnklachten waren niet weg. Dus ik voelde me fysiek wel beter. Ik ervaarde niet meer zoveel schommelingen. Maar mijn pijnklachten waren niet weg. En dat is het moment dat ik het tweede cruciale heb toegepast in mijn leven. En dat is dat ik naar mijn overtuigingen ben gaan kijken. Want dit is ook wat ik doe met artsen die ik help. Is dat eigenlijk altijd alles begint met je overtuigingen. En wat er ligt opgeslagen in je brein. En toen kwam ik dus weer dat stuk tegen van 8 jaar daarvoor dat mij was verteld dat ik mijn leven voor de helft liggend moest doorbrengen omdat het anders niet goed met mij zou gaan. En inmiddels was mijn lichaam dus hersteld, maar mijn brein dacht nog steeds dat ik ziek was en dat ik liggend door het leven moest gaan. Dus ik was beter, maar ik gedroeg me nog steeds als een chronische pijnpatiënt. En daardoor hield ik dus zelf de pijn in stand. Dus wat ik toen gedaan heb, is mijn overtuigingen opsporen over mijn chronische pijn. Het verhaal wat jarenlang in mijn hoofd heeft gezeten en wat mij heeft aangestuurd in het leven. En ja, dat is voor mij echt het tweede life-changing punt geweest. Omdat ik mezelf toen ben gaan herprogrammeren door te affirmeren met het tegenovergestelde van wat ik geleerd had. Dus niet meer, ik moet liggen om pijnvrij te zijn. Maar ja, ik ben gezond. Ik ben gezond en ik kan alles doen wat ik wil. En daarmee ben ik mezelf gaan herprogrammeren en toen is het heel snel gegaan, omdat ja, dat programmeren werkt alleen als je ook acties gaat koppelen aan je nieuwe programmering. Dus niet alleen zeggen dat je weer gezond bent, maar je ook gezond gedragen. Dus op ieder moment dat ik vanuit een patroon, vanuit de gewoonte weer dacht van, oh ja, nu moet ik even liggen, want ik heb weer een uurtje wat gedaan en nu moet ik weer pauze nemen, want dat was hoe het mij was aangeleerd. Dacht ik, oh nee, dat hoeft niet meer, want mijn lichaam is nu gezond. Er markeert mij niks meer en ik hoef niet meer te gaan liggen. Dus dan ging ik in plaats van liggen, ging ik bijvoorbeeld even zitten. Of ik ging gewoon door met waar ik mee bezig was. Nou, en dat is uiteindelijk de laatste stap geweest waardoor ik nu kan zeggen, 8 jaar later, dat ik genezen ben van chronische pijn. Dus niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ik zie mezelf ook letterlijk niet meer als patiënt. Het enige wat ik nog heb, is dat ik nog 1 pilletje voor de nacht slik, wat ik ooit gekregen heb om met pijnklachten beter in slaap te vallen. Die wil ik de komende zomer gaan afbouwen, maar dat is best wel even pittig, omdat dat dan heel verslavend. Nou, het is niet verslavend, maar als je gaat stoppen, dan krijg je heel veel ontwenningsverschijnselen. Dus daar moet ik wel even tijd voor inruimen om dan even 2 weken rustig te hebben met werk en zo, want dat is best wel heftig. Je kan er ook wat angstklachten bij krijgen. Maar dat is dus het laatste wat nog het stempel patiënt op mij drukt. En als ik daarvan af ben, ja, dan ben ik gewoon echt vrij en weer een normaal mens. En ja, dat is voor mij heel erg bijzonder door als ik terugkijk door deze cruciale dingen waar ik zelf het heft in hand heb genomen, naar mijn eigen gevoel heb geluisterd, maar ook mijn brein ben gaan herprogrammeren. Ja, is voor mij weer het bewijs dat dat gewoon de manier is om aan het roer te komen staan van je leven met wat voor onderwerp dan ook. En nogmaals, daarmee wil ik niet zeggen dat iedereen met chronische onverklaarbare klachten hiermee geholpen is. Maar nogmaals, dit is mijn verhaal en ja, ik wil dit gewoon graag delen om, ja, misschien wel om je te inspireren of om je te laten zien dat je zelf tot veel meer in staat bent dan dat je misschien denkt. Ja, dus dat was wat ik wilde delen over mijn chronische pijnreis eigenlijk. En ja, mijn herstel daarvan. En ja, het gevoel dus dat ik nu gewoon weer normaal ben. Dat ik weer normaal functioneer. Ik hoef niet meer op de achterbank te liggen. Ik hoef niet meer overal kussentjes mee naartoe te nemen. En zeker zit dat nog wel ergens hoor. Het is er natuurlijk nog niet helemaal uit. Hè, want alles wat in je brein slijt, dat neem je echt nog wel een tijdje mee. Maar ik heb gewoon geleerd hoe ik dat kan doorbreken en me niet meer kan laten meeslepen door dat oude patroon wat in mij gegroefd zat. Ja, dus daarmee wil ik hem weer afsluiten voor vandaag en je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je ja, hier op wat voor manier dan ook wat uit hebt gehaald voor jezelf. En als je nu zit te luisteren en je bent een arts die is vastgelopen in je carrière en je twijfelt of dit vak nog bij je past en hebt het gevoel dat je er klaar voor bent om ja, het roer om te gooien, dan ga ik heel graag met jou in gesprek. Ga even naar tinekeplat.nl/gesprek. Daar kan je een persoonlijke matchcall met mij aanvragen en dan gaan we samen kijken. Ja, wat voor jou de juiste timing is om het roer om te gooien, of je er klaar voor bent en of ik jou daarbij kan helpen door middel van het Break Free traject. En anders wil ik je weer bedanken voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Doei doei!